Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Lecker anders Podcast-Episode, denn ich bin heute im Gespräch mit Max van Tongeren. Welkom Max, wat fijn dat wij het met elkaar hier elkaar getroffen hebben en nu het gesprek aangaan.
Ja, ik ben ook ontzettend blij dat ik te gast mag zijn. Ik kijk ontzettend uit naar het gesprek.
Ja, want wij kennen elkaar nog helemaal niet zo goed, digitaal wel. Maar misschien ook voor degenen die jou niet kennen, wil jij je misschien heel kort even voorstellen. Wat doe je, wie ben je?
Ja, ik ben dus Max van Tongeren. Ik woon in Warnsveld in de gemeente Zutphen. En ik ben in het dagelijks leven docent en onderzoeker bij Hogeschool Saxion. Daar hou ik me onder andere bezig met onderzoek naar weerbare democratie, maar ook vooral met internationalisering. Zodat, wij zeggen altijd dat we studenten opleiden voor de regio. En ik zie het als mijn persoonlijke taak andere mensen ervan te overtuigen dat die regio nu bij de grens stopt. Zodat ze daar ook een gevoel voor ontwikkelen. En tot op heden blijkt dat best goed te gaan, want heel veel studenten komen na zo'n internationale opdracht heel enthousiast terug.
Ik hoor het al, volgens mij gaan wij nu echt heel veel te bespreken hebben met elkaar, Max. Want ja, inderdaad, ik heb je nu een paar dingen horen zeggen, maar je hebt dus ook Duits, om daar misschien even mee te beginnen, je hebt Duits gestudeerd. Wie kam dat? Wat had dich da so angesprochen?
Ja, weshalb ich Deutsch studiert habe. Also ich habe erstmal mit einem Studium Verwaltungswissenschaften angefangen und wollte dann ehrlich gesagt noch nicht fertig sein mit dem Studieren, weil es hat mir zu gut gefallen. Und dann dachte ich, ach, was könnte man denn...
Hast du in Holland studiert?
Genau, ja, ich habe in Leiden studiert und nach 2,5 Jahren dachte ich, ach, wäre doch schön, wenn die Studienzeit noch nicht zu Ende wäre. Und habe dann überlegt, was wäre nett und habe dann erstmal Jura und Germanistik noch nebenbei studiert. Das war dann ein bisschen viel, aber da ich von zu Hause aus schon Deutsch gelernt habe, weil ich eine deutsche Mutter habe, dachte ich, ach, dann kann ich... mich doch auch ein bisschen der Sprache und vor allem der Literatur widmen. Und das habe ich dann 3 Jahre lang mit viel Spaß gemacht. Ja.
Ja, also ja, dein Deutsch ist mega, Max. Also wirklich, das ist ja fast wie, ja, wie Muttersprache, wenn die Mutter Deutsch ist.
Ja, also,
wie war das zu Hause? Deutsche Mutter, niederländischer Vater. Da bist du ja genau wie ich.
Ja,
das ist bei mir genau das Gleiche.
Also ich wohne...
Ich bin auf dieselbe Manier groß geworden.
Ja, also ich wohne heutzutage nicht mehr genau an der Grenze, aber ich bin tatsächlich auch geboren in Venlo.
Ach.
Und da kommt man ja nicht drum herum. Heutzutage sprechen nur noch wenig Deutsch. Deswegen habe ich schon im Vorgespräch gesagt, ich bin ein bisschen ein Diesel. Wenn ich einmal im Gespräch bin, dann geht's. Aber tagtäglich ist normalerweise alles auf Niederländisch.
Also Max, du untertreibst, das geht. Du sprichst super Deutsch. Ich dachte in der Tat, du hier net sei von, ja, ich weiß es noch nicht, dagelijks ist es auch nicht mehr so. Aber dein Deutsch ist ja super. Also das ist, bist du zweisprachig aufgewachsen?
Ja, würde ich fast sagen. Ich weet niet of dat nou met opzet was thuis, maar ja, ik hield altijd al van lezen en op de een of andere manier vond ik Duitse boeken en ook de Duitse taal. Ja, kun je veel meer dingen uitdrukken, veel preciezer, veel mooier wat mij betreft. En sindsdien eigenlijk vooral heel veel Duitse boeken gelezen en van het een kwam het ander. En als je dan in je studententijd ook nog de kans krijgt gewoon heel veel tijd in je passies te steken, dan is dat mooi. En nu probeer ik dat... op een andere manier andere mensen mee te geven door in ieder geval die internationale ervaring, waarvoor je niet altijd heel ver weg hoeft, vooral niet als je ook voor de regio wordt opgeleid, op een andere manier mee te geven. Dat is ontzettend leuk.
En als je zegt literatuur, wat, heb je een lievelingsboek, heb je een lievelingsauteur?
Ja, zeker.
Dat vind ik gespannen.
Ja, also, es hat ja in der Kindheit alles angefangen. Also da kommen jetzt erstmal ein paar Kinderbücher und ich würde alle Eltern oder bevorstehenden Eltern auch sagen, als jemand, der unterrichtet, fang so schnell wie möglich an vorzulesen und lass eure Kinder lesen, weil wenn meine Studenten oft eins nicht können oder wollen, ist es lesen. Das ist einfach nur schade. Was Jugendliteratur angeht, bin ich ganz großer Michael Ende-Fan. Also Momo, aber auch Jim Knopf zum Beispiel oder die unendliche Geschichte. Erwachsene Literatur ist auch wegen dem Studium, bin ich schon eher bei Günter Grass. Und da ist ein großer Unterschied zwischen den zwei, aber alles, was dazwischen liegt.
Auch nur ein kleiner, ja. Max, nur ein kleiner Unterschied.
Und wenn man jetzt nicht mit der großen Literatur anfangen möchte, kann ich nur Florian Illis 1913 nur sehr empfehlen, nur wegen des einzigartigen Schreibstils. Also, ja.
Absolut, ja. Wie ist das dann, wenn, also das finde ich jetzt nochmal spannend, wenn man in den Niederlanden Deutsch studiert? Ja. Bleibt es leuk?
Ja, es ist ontzettend leuk.
Ich muss an die Reitjes denken, Max, maar ik heb nooit Duits in Nederland geleerd. Dus,
nee. Ja, ik wel, maar ik heb het geluk, en dat is ook altijd heel moeilijk uit te leggen aan anderen, ik hoor gewoon of het klopt. Ja. Dus ik heb ooit, toen ik nog studeerde, ben ik ook 2,5 jaar docent Duits geweest. Ik vond het echt verschrikkelijk, want je begint dan in de onderbouw. Je doet eigenlijk niks anders dan alleen die naamvallen steeds herhalen. Ik denk, ja, op deze manier gaat ook helemaal niemand dit leuk vinden. Dus eerlijk, ja. Is dat zo? Terwijl het jammer is, want er zitten heel veel mooie dingen achter. Ik moet wel eerlijk zeggen, na mijn studie, want dat is cultuur, taal en literatuur. Nou, taal was een moetje. Want het is deels taalverwerving, maar deels ook welke delen van je keel zet je open als je bepaalde klanken maakt. Nou, dat had niet per se mijn interesse. Ja, en als je dan in Nederland Duits studeert, dan heb je heel inhoudelijke discussies over die literatuur. En dat is ontzettend leuk. Maar je merkt wel dat er, dat is er en dat blijft. Er is gewoon een heel groot verschil tussen alle studenten, hoe goed ze al Duits beheersen. Ook aan het eind van de studie. Maar wat wel fijn is, een deel van je studie moet je ook in het buitenland doorbrengen. Dus ik heb ook een half jaar aan de FU in Berlijn gestudeerd. En dat was wel ook een hele mooie kennismaking met een iets andere, nou ja, zal ik zeggen, arbeidsethos van studenten. Want er werd in Leiden wel hard gewerkt, maar Duitse studenten moeten vaak een paar semester, watersemester hebben ze quasi. Und ich glaube, das sieht man auch in der Motivation, weil wenn der Lehrer dann sagt, okay, nächste Woche in so einem Fach, es hieß damals radikale Aufklärung, also Philosophie, da hieß es jetzt 400-500 Seiten lesen bis zur nächsten Woche und das war nur einer der 3 oder 4 Fächer im Semester und alle haben es gelesen, also das habe ich in den Niederlanden noch nicht miterlebt, also das ist schon ein anderes Level. Aber inspiriert.
Ist das die Gehorsamkeit, Max? Ist das, dass man irgendwie, es wird gesagt, also tut man's, man stellt es nicht in Frage. Ist der Nederlander was stouter, der Student?
Nou,
mehr für Party?
Hier und da was gemakzuchtiger, misschien. Okay. jetzt aber auch so, also in Deutschland studieren ist auch um einiges günstiger. Also ich glaube auch, niederländische Studenten, sehe ich auch bei meinen eigenen Studenten, die haben viel mehr zu tun, auch neben dem Studium, um es überhaupt sich leisten zu können. Also, ja.
Ja, ja. Und dann bist du, du hast gerade gesagt, hast du das in Berlin auch studiert, aber ihr habt auch ein halbes Jahr, als ich es gut begrepen habe, als Stagiair bei der Ambassade in Berlin gewerkt. Heeft Berlin jou angesprochen?
Ja, ja, ontzettend.
Ben je blijven hangen of ben je terug, omdat het zo leuk was?
Ja, ik haalde eerst mijn bachelor bestuurskunde, waar ik nu ook in werk, en later mijn bachelor Duits een jaar later. En toen heb ik nog een master bestuurskunde gedaan en toen dacht ik, ja, het is toch ook wel nog wel leuk om een keer terug te gaan naar Berlijn. Want ik had toch mijn hart verloren aan die stad. En vooral ook aan het culturele aanbod daar. Dat is fantastisch. Mm. En toen heb ik iets gedaan wat ik ontzettend iedereen afraad. Namelijk alles op één paard gewet. En gezegd, weet je wat? Ik heb bestuurskunde gedaan. En ik heb Duits gestudeerd. Dus ik ben echt de ideale kandidaat voor die stage. Dus ik heb op 1 stage gesolliciteerd. En nou, dat is bij buitenlandse zaken. Willen veel mensen stage lopen. En zeker als het om Parijs of Londen of de EU of Washington of Berlijn gaat. Het zijn hele populaire plekken. Wonder boven wonder werd ik wel aangenomen. En daar heb ik toen dus 5 maanden op de politieke afdeling mogen rondlopen. En dat is wel spannend, want je hebt wel het idee dat je echt dicht bij het vuur zit.
Is dat een, als je zegt, ik was de ideale kandidaat, is dat een Nederlandse zelfverzekerheid die Duitsers af en toe nog mogen wellicht omarmen?
Nou, ik denk dat het een soort combinatie van Leidse brani en zelfoverschatting was. Wat je dan nog moet leren voordat je echt gaat werken. Nou, het heeft mij in ieder geval niet gehinderd aan het krijgen van die stage. Maar ik raad al mijn studenten af, want het is gewoon heel riskant. En anders had ik moeten gaan werken, was ook prima geweest. Maar het was wel een onvergetelijke ervaring. En gewoon heel mooi dat je dat hebt kunnen meepakken. Maar uiteindelijk dacht ik toch van, nou ja, mijn passie ligt ook al echt bij kennis delen en mensen iets meegeven. En toen ben ik dus het onderwijs in gegaan.
Heb je het, of zie je een verschil in de Nederlandse en Duitse werkwijze? He, want studenten, heb je net gezegd, daar heb je wel ook verschillen gezien. Maar ook in de werkwijze, zie je daar verschillen?
Ik denk dat Nederlandse studenten, als ze eenmaal aan de slag gaan, veel minder controlevragen stellen en er gewoon voor gaan. En er eigenlijk ook wel een beetje van uitgaan van, nou, ik denk dat ik het wel kan. Een beetje Pippi Langkous. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En Duitse studenten willen het vaak toch wel redelijk omkaderd hebben. Aan de andere kant, die goede afspraken kun je ook wel heel erg met ze maken. En ja, het zijn twee heel verschillende werelden. Het komt ook een beetje op de individuen met wie je te maken hebt aan. Maar nou, ik denk dat beide mooie kanten hebben en beide ook een uitdaging kunnen zijn. Maar wat we wel in Nederland zien, en dat heeft niks te maken met of je nou... Ik heb eerst in Rotterdam aan de universiteit gewerkt en nu in Deventer. Maar je ziet zeker sinds corona wel een verschuiving dat studenten hier en daar zich ook steeds meer als kritische consument gaan opstellen en zeggen, nou, ik heb hier recht op en ik heb daar recht op. Nou, je hebt recht op goed onderwijs, vooral. Dus dat is af en toe wel lastig. Dat maakt het ook wel heel leuk, want elke dag is anders. Maar het is wel nog af en toe nog een meer confrontatie dan vroeger al.
Hast du denn jetzt an der Sachsen Hochschule, hast du da auch deutsche Studenten oder sind es dann wirklich nur die Niederländer, die bei euch studieren?
Also wir haben tatsächlich auch in anderen Bereichen jetzt nicht bei uns, zum Beispiel in Physiotherapie gibt es sehr viele, aber das hat auch damit zu tun, dass es hier kein NC gibt dafür. Ah. Und in Deutschland schon, bei uns gibt es keine Wartesemester, in Deutschland schon. Es gab auch mal, es gibt es jetzt nicht mehr, aber für bestimmte Studienfächer auch mal echt ein deutsches Programm. Also ich würde das auf jeden Fall begrüßen, wenn es das wieder geben würde, auch weil wir zurückfallende Studentenzahlen haben. Aber bis man das wieder hinbekommt, das dauert ein bisschen, glaube ich.
Und du sagst, hast ganz am Anfang gesagt, das fand ich, da habe ich direkt hingehört, du hast gesagt, du, unter anderem ist Demokratisierung, habe ich das jetzt, sage ich das richtig,
ja.
Ein Onderdeel. Hoe zit dat nou precies? Met ook heel aktuell natürlich, hè, de Electie, die er geweest is. Merk je dat daar, of zal dat invloed hebben op het Duits-Nederlandse gedrag en samenwerking? Wat denk jij?
Nou, ik denk op de relatie Nederland-Duitsland niet zo heel snel, behalve misschien in de grensregio. Want wat heel apart is, is dat twee van die leiders van die grote partijen die nu aan het formeren zijn, dus zowel Geert Wilders als Pieter Omtzigt, die komen natuurlijk uit de grensregio. De ene uit Enschede, de andere uit Venlo. En die zouden ook allebei, denk ik, logischerwijs moeten zien wat voor ontzettende verrijking en ook economische kansen dat biedt. Dus culturele verrijking en economische kansen om niet met de rug naar de grens te gaan staan, maar juist met open armen kijken hoe je elkaar kunt versterken. Tot nu toe zien we dat bij beide niet. Zeker Pieter Omtzigt is heel kritisch op het toelaten van internationale studenten, alsof die iets komen weghalen. En dat terwijl die man zelf aan het overal gestudeerd heeft, zeg maar. Dus dat is, ja, dat is een beetje gek om te zien. Ja, bij de hogeschool, dat weet niet iedereen, maar bij de hogeschool wordt er ook aan wetenschap gedaan. We proberen dat wel toepasbaar te maken, dus ook wat heeft de maatschappij daaraan. En ik doe dat binnen de vakgroep of het lectoraat, zoals we dat noemen, weerbare democratie. En wij houden ons ook heel erg bezig met jouw thema, namelijk netwerken. En de vraag, vooral in politiek en bestuurlijke ambten, hoe zorgen we nou voor dat netwerken voor iedereen ook bereikbaar blijven? Dat het niet kleine clubjes worden die eigenlijk met z'n allen alles beslissen. Nou, daar vind ik jou een mooi voorbeeld van, moet ik eerlijk zeggen. Want jij begint natuurlijk ook altijd met, ja, ik wil mijn netwerk met iedereen delen. En vandaag heb ik deze eruit gepikt en morgen die. Maar wij gaan dus ook langs heel veel gemeenteraden en wethouders en burgemeesters om te praten over, hey, hoe zorgen we nou voor dat juist die burgers die zichzelf niet zo goed kenbaar kunnen maken, dat die ook betrokken worden bij het maken van plannen, omdat die vaak wel over hen gaan. Kijk, die mensen die altijd de mening hebben en altijd schreeuwen, die bereik je wel. En die komen ook wel als mensen gevraagd worden om inspraak te leveren. Maar hoe zorgen we nou voor wat we in het Engels een level playing field noemen? Dus dat voor iedereen er min of meer dezelfde kansen zijn. En dat is een uitdaging.
Dat is een absolute uitdaging, Max. Ik vind ook uitermate boeiend. Want inderdaad, het netwerk is natuurlijk ook een onderwerp waar ik me in verdiep. En ik denk ook soms van, soms is het zo'n beetje allemaal dan toch ook een beetje kleine wereldje. Hè? Ja. De branches met elkaar, ja. Maar hoe kun je het nou breder en groter maken? En niet in hokjes. Ja, de hokjes zijn soms wel groter, soms wat kleiner maken. En misschien interessant, Max, maar ik wilde graag daar een doctorarbeid over schrijven. Kijk. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt.
Ja, nee,
en ik had ook een dokter Vata. Maar goed, toen die mijn opzet heeft gelezen, is hij ervan afgesprongen. Hij vond het niet goed genoeg.
Oh, jee.
Dus, oeps. Dus nou ja, ik heb gedacht, dan maak ik een boek over.
Ja, dat boek maar, kwam er toch. Dus,
dit boek ja. kwam in ieder geval. Maar ja, de wetenschap daarachter, die vind ik goed dat jullie daarmee bezig zijn. Want het is volgens mij wel ook een heel belangrijk iets om te kijken van, hoe kunnen wij nou, als we het over onze twee landen hebben en we zien hoe groot de economie is en wat het groeiende is. En hoe kunnen we nog meer sterker samenwerken? Hoe kunnen we nog beter netwerken? Dat we niet in hokjes denken, maar wat groter, wat minder met de oogkleppen, zeg ik maar, omgaan.
En we proberen dat ook altijd in evenwicht te houden. Hè? Als wij zo'n sessie gehad hebben met gemeenten bijvoorbeeld, dan moet niemand het idee hebben dat netwerken per se iets slechts is of iets wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Maar het gaat wel om die bewustwording. En ja, wij hebben het dan over netwerkintegriteit. Dat is het thema waar onze lector Willeke Slingeland op gepromoveerd is. En om te zorgen dat die netwerken niet ontaarden, dus oneigenlijk gebruikt worden en daarmee een soort tunnelvisie ontstaat, moet je daarover in gesprek blijven. En de uitdaging is dan dat je eigenlijk die kramp, als het woord integriteit valt, dat je die wegneemt. Dat je een open gesprek daarover kunt hebben. En dat mensen ook achteraf kunnen zeggen, nou, ik heb dat met de beste bedoeling gedaan. Ik kan dat goed uitleggen. Ik heb daar van tevoren bij stilgestaan. Want wat we helaas vaak zien is dat we ook pas in beeld komen op het moment dat het al misgegaan is. En je kunt veel beter het gesprek van tevoren hebben dan op het moment dat er een kramp is. Want dan is de schade vaak al geleden.
Ja, dat betekent ook heel open en nieuwsgierig zijn en zonder, ik zeg maar, belang soms ook, en maar ook zonder vooraf een mening te hebben. Denk jij dat, of waar zie jij overeenkomsten, waar zie je verschillen als het gaat over het netwerken tussen Duitsen, tussen Nederlanders? Wer kan besser netwerk? Wat glaubst du, Max? Oder is het lekker anders?
Het is op jeden Fall sehr lekker anders. ik glaube, Niederländer tun sich da einfacher, aber nicht in Deutschland, weil die Herangehensweise, guck, wenn ich irgendwas komisch finde auf meiner Arbeitsstelle, dann gehe ich zu meinem Chef und sage, hey, können wir das nicht anders machen? Und vielleicht frage ich noch, weshalb machen wir das so, aber eigentlich gehe ich rein und sage, hör mal, ich habe da eine bessere Idee. Es ist jetzt nicht in jedem deutschen Betrieb so, aber da ist Hierarchie, ist noch eine andere Nummer. Und ich glaube, bei Netzwerken sieht man das auch. Obwohl ich immer öfter sehe, dass auf jeden Fall deutsche Partner sehr froh sind über diese Aufgeschlossenheit der Niederländer. Und in Holland finden wir es, glaube ich, auch sehr gut, dass in Deutschland immer klar ist, wer für was zuständig ist. Aber das ist schon noch ein bisschen formal, wenn du mich fragst. Aber ich bin noch in Holland aufgewachsen. Also das ist mein Standard.
Also, ja. Wenn du sagst, du bist in Holland aufgewachsen, deutsche Mutter, niederländischer Vater, hast du direkt irgendwie beide DNAs mitbekommen und ist es dich daran auf? Weil ich denke ja immer, wir sind der goldene Mix. Ich bin ja total glücklich, dass ich zwei schlagende Herzen in meiner Brust habe. Da kannst du ja wahrscheinlich gar nicht anders gehen, Max.
Nee, geht mir auch gar nicht anders. Und manchmal denkt man auch, ach, wäre schön, an der anderen Seite der Grenze zu wohnen, bis man dann zum Beispiel mit dem ÖPNV wieder unterwegs ist. Und dann denkt man, ach, das ist da auch nicht besser. Nee, aber ich glaube, es gibt ein paar grundlegende Unterschiede. Was ich jetzt in Holland sehr vermisse, ist das sehr breite Allgemeininteresse an Kultur zum Beispiel. Ich glaube, das in Deutschland hat echt einen anderen Stellenwert. Und das finde ich schade. Ich kann jetzt schwierig sagen, was ich in wenn ich in Deutschland wohnen würde, an Holland vermissen würde. Bis auf, dass ich es immer sehr, also meine deutsche Familie findet zum Beispiel total komisch, dass wir die keine Nachsynchronisation haben bei Filmen und dann sagen, sag mal, die Untertitel sind viel zu schnell. Und das sind so kleine Sachen, die einem auffallen. Und ich glaube, aber das kann jetzt auch auf meine Familie bezogen sein, aber da wird ziemlich offen zum Beispiel über Politik gesprochen und das sehe ich auch in vielen niederländischen Familien gar nicht. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein Einzelfall, aber ja.
Ich war mal auf einem Netzwerktreffen und habe da einen Vortrag gehalten. Es war so ein Lions Club und da hat sich ein deutscher und niederländischer Lions Club zusammengetan, haben sich getroffen und ich habe einen Vortrag gehalten zu Lecker anders. Und am Ende, das war so interessant, Max, kam man ins Gespräch und jeder durfte nochmal zum Abschluss was sagen. Und alle Deutschen haben ein politisches Statement gegeben in ihrem Abschlusssatz. Und die Niederländer haben alles, aber ganz sicherlich nicht über Politik geredet. Dus ik dacht inderdaad ook, ja, ik denk dat daar inderdaad wel een verschil in zou kunnen zijn. Hoe open je daarin bent. En dat is gek, want eigenlijk zijn Nederlanders heel erg open en praten toch over alles.
Ja, nee, en die geven ook altijd meteen hun mening over van alles en nog wat. Maar misschien zit er nog een verschil over of je in een formele of een informeel gesprek zit op dat moment. Ja, geen idee. Ik zou het wel fijn vinden als we daar iets opener over zouden praten. Ook omdat veel dingen dan bespreekbaar worden. En vaak zie je dat op het moment dat je even achter één uitspraak even wat doorpraat, dat je veel dichter bij elkaar zit dan je zou denken. Want nou ja, vanuit mijn vakgebied, dat is wel een van de grote zorgen, is dat die verschillende lagen van de samenleving eigenlijk elkaar niet meer bereiken en met de rug tegen elkaar toe, naar elkaar toe staan en vooral naar elkaar aan het schreeuwen zijn. Want in welke groep je ook zit, je hebt altijd de neiging om te denken, met de rest gaat het net zoals met mij. Maar dat is helemaal niet waar. Maar als je die anderen helemaal niet kent of niet weet te bereiken, is het ook heel moeilijk om je daar een goed beeld van te scheppen.
Oh, dat vind ik heel spannend wat je zegt. Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, Max. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo, hoe dat in Nederland is. Maar in Duitsland wordt zeer veel over Generation X, Generation Y, ne, und so weiter und so fort gesprochen und die Unterschiede. Und das ist ja auch eine Generationsfrage manchmal. Ist das in Niederlanden genauso? Wird da auch was die Generations betrifft, so ein Sort Kloof beinahe, die da ontstaat?
Ja, alleen ik denk niet dat je de kloof gaat dichten door heel veel over die generaties te praten, want dan duw je mensen in hokjes. Ik denk uiteindelijk, het zijn allemaal mensen met dezelfde zorgen, namelijk kan ik een huis betalen, is er wel woonruimte voor mij, zijn de boodschappen niet te duur. Alleen ze zitten op een ander stukje van die uitdaging. Ja, mensen zeker aan het begin, als we onze studenten vragen, ja, die maken zich niet zoveel zorgen of ze een baan kunnen vinden. Dat is op dit moment geen probleem, maar wel of ze voor hun 30ste nog het huis uit kunnen. Nou, en dat vind ik wel leuk, omdat dan ook aan beide kanten van de grenzen zien. We hebben ook studenten die zich dan bezighouden met, hè, er moeten 900.000 woningen bijgebouwd worden in Nederland. In Duitsland is de
900.000.
Ja, in de volgende 10 jaar moeten ongeveer 900.000 woningen bijkomen. Wow. Een groot deel daarvan natuurlijk ook in het deel van Nederland waar nog een beetje ruimte is, namelijk het deel waar wij wonen in het oosten. En dan is de vraag, nou, kunnen we niet samenwerken, bijvoorbeeld in zo'n een regio, en kunnen we dat beleid niet op elkaar afstemmen, maar waar loop je tegenaan? Nou, je loopt tegen allerlei verschillende dingen aan. In Nederland zijn we gewend dat je bijvoorbeeld een welstandscommissie hebt, die zich bezighoudt met, mag jij precies dat bouwen wat je wil, of moet het een beetje op dat van de buurman lijken? In Duitsland hebben ze daar heel andere overtuigingen. In Duitsland hebben ze vaak een veel groter stuk grond waar ze op bouwen, omdat er gewoon meer ruimte is. In Duitsland heb je ook een hele andere uitdaging. Daar heb je namelijk niet genoeg woningen op de juiste plek. In Nederland hebben we gewoon te weinig woningen. Ze staan ook niet helemaal op de juiste plek. Nou, en dan gaan onze studenten gaan in verschillende gemeenten, aan de Nederlandse kant van de grens en de Duitse kant van de grens, gaan dat onderzoeken, gaan dat in kaart brengen en komen dan met hele mooie aanbevelingen van hoe zou je dat samen kunnen oppakken.
Werken jullie ook over de grens met een andere universiteit samen, Max? Waar jullie dan dit soort projecten ook gezamenlijk, ook wellicht met Duitse en Nederlandse studenten samen oppakken?
Ja, nou, we hebben meerdere samenwerkingen. We werken er samen met mensen in Osnabrück. We werken ook samen met het DNS. Dus het Centrum voor Nederlandse Studien. Mm-hmm. Een collega van mij is onlangs nog met een hele reeks studenten naar Saarbrücken geweest. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, voor mij het hoogtepunt tot nu toe was wel dat we een aantal studenten van ons en een aantal studenten van het ZNS in Münster. Dat wij werden uitgenodigd op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En daar mochten onze studenten in gesprek met Mark Rutte en met Hendrik Wüst over de projecten die ze hadden uitgevoerd. En dat was denk ik voor iedereen die erbij betrokken was, maar zeker ook voor die studenten, een onvergetelijke ervaring als je als je de resultaten aan zo'n publiek mag presenteren. En dat je ook aanwezig mag zijn bij de eerste keer dat zo'n hoogvertegenwoordiger echt deel uitmaakt van een bevrijdingsfestival, wat eigenlijk een best wel beladen onderwerp herdenkt.
Ja.
Ja, dus,
oh,
ja.
Daar krijg ik kippenvel van als ik het hoor, Max. Ik kan me echt vorstellen, wenn du student bist, das ist was du sagst. Ein unvergesslicher Moment, und der aber auch zeigt, welche Kraft in unserer zwei Ländern, in den Nationen ist, wenn wir zusammenarbeiten, wie weit man kommen kann.
Definitiv.
Und wie wichtig aber auch das Verhältnis ist. Also da sieht man wieder, ich meine, weil Rutte und Wüst, die konden gut mit elkaar.
Ja.
Het ist gewoon ook belangrijk dat op dat niveau gewoon de relaties sterk zijn.
Ja, en ik hoor heel vaak van mensen dat ze zeggen, ja, maar onze studenten, want of het nou scholieren zijn of studenten, die kunnen helemaal niet zo goed Duits. Ja, wij hangen een hele andere filosofie aan. We zeggen gewoon, ga maar doen. En op een gegeven moment blijkt dat taal wel een instrument is. Maar bij die opdracht is het ook niet het doel om die taal zo goed mogelijk te leren. Maar gewoon om de ander te leren kennen. En dat gaat eigenlijk best wel goed. En dan komen ze achter dat ze eigenlijk veel beter Duits begrijpen dan ze denken. Dat de Duitsers ook een beetje Engels kunnen. En als je maar wil, dat dat best wel goed gaat. En we zien dus ook dat studenten die aan het begin van zo'n semester zeggen, ja, ik weet het niet, deze opdracht. En dan doen ze die opdracht. En nou zijn er meerdere mensen die gewoon op dat thema hun eigen afstudeerproduct maken. En dan denk ik, hebben we er toch weer een paar die zover zijn dat ze echt die ogen openen voor de regio. En dat is volgens mij het mooiste wat je kan bereiken.
Absoluut, want gerade im studium is het ja ook zo dat die leute zich, ik zeg jetzt mal, dafür begeistern. En später im berufsleven, gerade dieses Deutsch-Niederländische, die ervaring mit reinbringen können.
Ja.
Gut, ich würde sagen, als je wat mij vraagt, Max, twee oproepen. Ten eerste aan alle Duitsers die dit horen, ja, dan sage ich es auch auf Deutsch, lernt Niederländisch, ne? Weil auch das, ne? Englisch ist super, natürlich kann man, aber vor allem eigentlich finde ich, nicht nur eigentlich, ich finde, dass noch so viel Deutsche mehr Niederländisch lernen dürften, um auch zu erkennen, wie wichtig die Sprache ist für die Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, und auch ein Schritt in die Richtung der Niederländer ist, um die Sprache so ein wenig zumindest mal aufzunehmen. En alle Nederlanders zou ik willen zeggen, heb de lef om Duits te praten, ook al kloppen misschien de rijtjes niet en nou ja, van hoe en wat, maar dat is super charmant en al maak je fouten, who cares? Ja, uiteindelijk, als je elkaar wilt begrijpen, begrijp je elkaar ook en of dan de juiste der, die, das of hoe dan ook ervoor staat, ja, who cares? Ik denk zelfs dat die fouten maken, dat heel erg charmant overkomt en dat je daardoor nog extra kunt winnen, dus gewoon geen angst hebben om die taal te spreken.
Over het algemeen hebben Nederlanders volgens mij sowieso al een 6-0 voorsprong. Want ze hebben en een schattige taal en ze hebben een koningshuis en ze zijn direct. Dus eigenlijk alle Duitsers die ik tegenkom vinden dat fantastisch. Ik zou nog wel één oproep willen toevoegen aan wat jij net zei. Dat is namelijk voor alle mensen die niet weten wat ze willen worden of daar plannen voor hebben. Denk ook eens over het onderwijs na. Het is inderdaad hard werken. Maar je krijgt er een hoop terug. Niet alleen financieel. Je hebt ook bijna 2 maanden vakantie per jaar bij elkaar opgeteld. Toch ook niet verkeerd. En het is gewoon fantastisch. Het is af en toe hard werken, maar het is ook fantastisch als je na 3 of 4 jaar een student spreekt. Die net afgestudeerd is. En dan komt hij een keer terug om iets te vertellen. En dan zegt hij, nou ik weet nog goed, die ene les, dat heeft mij echt iets gedaan. Nou, dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen.
Oh, dat zeg je heel mooi, Max. Die oproep en die aanvulling, die is goed en belangrijk. Misschien mag ik jou wat vragen, want ik geef inderdaad binnenkort een lekker anders voordracht aan een leraaustausch. Also Duitse leraar en Nederlandse leraren komen bij elkaar. En ik mag een lekker anders voordracht geven. Wat denk jij, en ik ga jouw naam dan ook benoemen, Max. Welke 3 verschillen zie jij of overeenkomsten als we het over het Duits en het Nederlandse systeem, opleidingssysteem hebben of iets waarvan je zegt, ja, dit is echt lekker anders.
Nou, ik denk dat als je naar de 2 systemen kijkt, ik denk dat je in Duitsland nog een veel grotere nadruk hebt op het belang van cijfers. Ook doordat je niet zomaar automatisch kunt doorstromen. Ik denk dat dat verstikkend kan werken. En aan de andere kant leren de studenten in de basis veel beter wat het is om op vroege leeftijd best wel verantwoordelijk om te gaan met hun eigen schoolcarrière. In Nederland zie je af en toe helaas toch wel die zesjes mentaliteit. Ja, ik kom al wel, tot nu toe ben ik er altijd gekomen. Maar er komt altijd een moment, en ook nog binnen de studie, dat dat dus niet meer kan. En hoe later dat het in de studie is, hoe harder die klap is. Dus daar zie ik een verschil. Ik vind het ook heel charmant dat de afstand tussen leraar en leerling heel klein is in Nederland. Mm-hmm. Maar er zijn af en toe toch zowel docenten als leerlingen die daar niet zo goed mee kunnen omgaan. En dan wordt het ook ongepast soms. Want ik zeg altijd tegen mijn studenten, ik ben vriendelijk, maar ik ben niet je vriend. En zolang ze dat begrijpen, gaat alles goed. Ik heb in Duitsland overigens ook wel meegemaakt hoor. Soms was het heel formeel. Hè? Dan heb je een college van iemand die is professor, dokter. Dus die is op twee verschillende dingen gepromoveerd.
Ja.
En aan de andere kant, vooral de jonge docenten, die staan gewoon met 15 van die scholieren samen buiten te roken. Dat is overigens wel iets wat ik veel charmant vind aan Nederland. In het hoger onderwijs, er rookt bijna helemaal niemand meer. Nou, en misschien lag het ook aan Berlijn, maar daar werd echt gewoon, was bijna iedereen een ketting roken. Dat is wel echt twee verschillende werelden.
Wat grappig. Ja, ik heb een vriendin die zegt altijd, Anouk, it's more DNA instead of MBA. Ja, als je het over het Nederlandse en het Duitse hebt. Hè. Dus inderdaad, ook als je kijkt naar van een job krijgen en dergelijke, dan zijn papieren ietsje minder belangrijk in Nederland.
Ja.
En wat meer de persoonlijkheid. En in Duitsland zijn papieren toch altijd nog wel belangrijk.
Nou, dat vind ik ook heel interessant.
En die dokter, die maakt natuurlijk wel grote indruk.
Ja, hè? Nee, maar ook. In Deutschland kommt man fast nicht in die Chefetage ohne Doktor. Mhm. Und in Holland ist es schon fast komisch, wenn einer sagt, ich bin übrigens der Doktor, so und so.
Ja, das lassen sie schon mal gerne weg dann auch.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, Max. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine Art Umkehring vielleicht auch in Deutschland ne, stattfindet, was den Doktor zumindest betrifft.
Ja, hoffentlich, weil es geht immer nur darum, was man kann und nicht, welcher Titel damit verbunden ist.
Ja. Ach Max, ich könnte jetzt noch tausende Fragen weiterstellen, ja. Aber wir kommen so ein bisschen zum Ende und wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du, jetzt kommt ein kleiner Quiz auf dich zu,
sehr gut.
Wo du dich entscheiden darfst.
Ja, bin gespannt.
Das eine oder das andere. Dus beginnen wir gewoon even heel soepel. Is het Kaufmann oder Diplomat? Of wat heel anders? Lekker anders.
Kaufmann.
Ja, toch het Nederlandse in je. En is het de Nederlandse zee of zijn het de Duitse bergen?
De Duitse bergen. Ik ben met een half Oostenrijkse samen, dus ik moet dit nu zeggen.
Oké, dus het is niet Winterberg.
Nee, het is wel echt of de Dolomieten of de Alpen. Of nee. Maar uit overtuiging ook echt de bergen, ja.
Oké. Nee, dan is ja goed. Ja, oh, daar komt nog een Oostenrijkse nog erbij. Ja, dat maakt het heel speciaal. Ja, voel je je Europees, voel je je Nederlands of voel je je Duits, Max? Wat voel je je?
Oh, dan gaan mijn studenten gaan dit niet leuk vinden. Maar nee, ik voel me steeds vaker ook toch wel heel erg Duits. maar ik denk toch bovenal Europees. Ja. Ik denk ook dat de verschillen veel kleiner zijn dan we af en toe doen voorkomen.
Ja. Daarom ook lekker anders. Ja. Hè? Kaas of worst?
Worst.
Heb je een bepaalde worst waar je van houdt?
Theewurst.
Lekker.
Gibt's hier nur sehr selten, aber ja.
Habe ich in der Kindheit viel gegessen. Jetzt, wo du das sagst, schon lange nicht mehr. Aber als Kind hat man immer so Brote geschmiert bekommen mit Teewurst. Du auch?
Ja, bei Oma immer.
Ja, bei Oma?
Ja.
Wo hat Oma gewohnt?
Oma wohnt immer noch. Und auch noch schön. Alleine. Oma ist Jahrgang 35, aber wohnt noch stolz alleine im Ruhrgebiet. Also schöne Grüße nach Recklinghausen.
Ach, wie schön nach Recklinghausen. Ach, wie toll.
Ja.
Ja, also Grüßchen an der Oma.
Ja.
Und an die Teewurst.
Genau.
Und dann ja Kuchen. Also da wir jetzt über Omas reden hier mal. Ich weiß nicht, ob deine Oma auch einen guten Kuchen machen kann.
Ja.
Ja, was macht sie für einen? Hat sie eine Spezialität?
Ja, Jensen-Torte.
Oh, das kenne ich nicht. Was ist das?
Ja, das ist mit Mandeln, mit sehr viel Sahne und mit frischen Früchten und dann mit doppelt gebackenen Mandelboden. Also ist ja, und sehr guter Käsekuchen gibt es auch da. So.
Oh. Ja. Okay, also wenn du es kannst, Max, und das Gericht, Rezept kannst, dann tue ich das in die Shownotes von Omas Kuchen.
Ich glaube, da muss ich mit meiner Mutter verhandeln, aber ich tue mein Bestes.
Ja. Also die, die das jetzt hören, werden das Ergebnis genau in den Shownotes sehen, steckt da das Rezept oder nicht. Wir verraten es an dieser Stelle jetzt noch nicht, aber wenn es auf er geht, dann ist es deutlich, ob Oma verrät oder nicht, was das Rezept ist. Dann sage ich Omas Kuchen oder Poffertjes. Ich kann es mir vorstellen.
Also, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich Omas Kuchen, ja.
Ja, das war klar. Und dann zum Schluss natürlich die Frage, die immer zum Schluss kommt. Nederlands of Duits Elftal? En zeker in jouw geval, Max, ben ik nu heel benieuwd, wat jij gaat zeggen.
Ja, also, ganz ehrlich, also wir haben schon vier. Also, nee, definitiv die Nationalelf. Ja, die Mannschaft.
Die Mannschaft,
ja. Das findet mein Vater immer sehr schlimm, weil er hat noch keinen Weltmeistertitel, aber wir haben schon vier, also.
Ja. So, dann Grüße an den Papa auch noch an dieser Stelle. So gaat het. Ich bin 9 Monate geboren, nadat Nederland verloren heeft van Duitsland. Dus je begrijpt het, Max.
Ja, ich bin ungefähr 1,5 Jahre geboren, nachdem 1990 die Nationalweltmeister wurde. Also ich wurde auch geboren, als wir Weltmeister waren. Also.
Ja, das war so zum Abschluss, lassen wir so stehen. Max, ich danke dir sehr für ein superleuke Gespräch mit dir. Das war mir echt ein großes Genugen. Ich soll jouw LinkedIn-Profil uiteraard auch und auch das von der Saxion School in die Shownotes plaatsen. Wie weet, wellicht auch das Rezept von Oma. Und ich sage bis ganz hoffentlich bald, Max.
Ja,
und allen, die uns zugehört haben, ganz herzlichen Dank. Und ja, tot gauw. Doei!
Das war's. Tschüss.
En tot gauw.
Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7.